In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering heb ik het genoegen om met Dr. Ayan Aksu te spreken. Ayan promoveerde in 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen met de dissertatie Leaving No Scroll Unturned, A Study of Opistographic Practices in the Dead Sea Scrolls and Text Collectioning in the Ancient World. In Groningen is hij tevens verbonden aan het Qumran Instituut. Ayan, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
We gaan naar het oude Judea van 2000 jaar geleden in het oostelijk mediterrane gebied, in de omgeving van de Dode Zee, want daar zijn in de jaren 40 en 50 honderden prachtige manuscripten gevonden, de Dode Zeerollen.
De Dode Zeerollen. Laten we voor dit prachtige onderwerp beginnen bij de vondsgeschiedenis. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam deze unieke collectie teksten, manuscripten, op bijna mythische wijze tevoorschijn. Ayan, wil je ons meenemen in dat verhaal?
Ja, oké. Je moet je voorstellen, eind jaren 40, 47, 48, in de omgeving van het huidige Israël, westelijk Jordaanoever, op dat moment Brits mandaatgebied. Dat is een heel andere wereld dan hoe we die vandaag hebben. En daar lopen op in die tijd een aantal Bedouinenjongens rond. We kennen hun naam ook. Mohammed Adib en zijn neefje Mohammed Juma. En die zijn een kudde geiten aan het rondleiden door de omgeving van de Dode Zee. In de buurt, we zitten aan de westelijke oever, ja, ongeveer 50 kilometer van Jeruzalem. Nou, geitenhoeders leiden die geiten rond. En op een gegeven moment is een geitje is verdwenen. Ze weten niet waar die zijn. Nou, wat doen de jongens? Ze gaan op zoek, kijken waar dat geitje gebleven kan zijn. En ze beginnen volgens overlevering met steentjes te gooien naar verschillende openingen in de rotswand langs de Dode Zee, om te kijken of daar misschien dat geisje is gebleven. En op een gegeven moment hoort een van de jongens hoort iets breken in een van die kloven. Dus Mohammed Adib, die klautert zo naar boven, die rotswand op. In zo'n kleine rotsopening kruipt hij naar binnen. Nou, donkere ruimte. Zijn ogen moeten even wennen aan het licht. En daar ziet hij in één keer allemaal aardewerken kruiken in die grot verstopt liggen. Dus hij, geen idee wat ze zijn. En hij opent een van de kruiken. En hij vindt daarin eerst een soort van een bundel linnen. Met daarin dan weer een soort van leren rol opgerold. Hij opent die rol en ziet een soort van een schrift dat hij niet kan lezen. Allemaal wonderlijke tekens. Nou, kort tijd later kwam zijn neefje Juma, die kwam ook mee. En ze opende meerdere van die kruiken, vonden meerdere van die rollen. En die namen ze vervolgens mee. Het waren geithoeders dus een kudde die leidde ze verder in de weken daarop in de richting van Bethlehem. En daar gingen ze op zoek naar een handelaar die rollen, die teksten misschien van ze wilde overnemen. Die hebben ze gevonden. Kando is zijn naam, een handelaar uit Heden. En via hem zijn de rollen uiteindelijk via ook een fascinerend verhaal. Ja, wat ik al zei, Brits mandaatgebied, roerige tijd. Zijn ze uiteindelijk in handen gekomen van de Amerikanen op het Amerikaanse instituut in Jeruzalem. En een Israëlische professor die op de Hebreeuwse universiteit werkte.
Ja, we hebben het in eerste instantie volgens mij over 7 rollen.
Klopt.
Die verspreid zijn geraakt, dus opgesplitst 3 bij de een, 4 bij de ander.
Dat klopt inderdaad.
En ja, daar is iets begonnen. Daar is een zoektocht van jaren. Onder andere volgens mij met de archeoloog Deveau, die de eerste echte archeologische opgave in ging leiden. Maar vanaf die winter van 47, 48 is er echt... Ja, ik weet niet of je het dan een soort jacht op de rollen of jacht op de grotten moet gaan noemen, maar die grot 1 was de eerste.
Ja.
Wat gebeurde er daarna? Wat heeft dat in gang gezet? En ook die hele dynamiek tussen de archeologen enerzijds, de instituten en de Bedouinen anderzijds. Er zit ook volgens mij een hele spannende dynamiek nog al die jaren in.
Ja, het was een gebied, een beetje een onherbergzaam gebied. Op dat moment wisten we ook nog niet zoveel over hoe dat verbonden was met de rest van de omgeving. Dus het was best wel een afgelegen gebied, wat vooral de Bedouinen heel goed kenden. Dus vandaar is het ook niet verrassend dat we die rollen, dat die door Bedouinen zijn gevonden. Toen ze uiteindelijk bij specialisten, bij wetenschappers, bij bijbelwetenschappers terechtkwamen, hadden die al vrij snel door dat dit heel bijzonder materiaal was. Dat kan je zien aan het schrift, paleografie, daar komen we misschien nog over te spreken, over de vorm van het handschrift. En aan het schrijfmateriaal. En die dachten, dit moet iets ontzettend bijzonders zijn. En uit vergelijking op dat moment met andere manuscripten, dachten ze ook al van, oké, dit moet uit de tijd van Jezus komen. En dan dat opent voor iedereen een soort van magische wereld. Dus in die tijd, het was voorpagina nieuws ook. Er kwamen advertenties, maar ook artikelen over de vondst van deze bijzondere teksten die mogelijk te maken hebben met de vroeg-Joodse secte. De Bedouinen die kregen ook in de gaten dat ze iets bijzonders in handen hadden. En vooral ook dat er heel veel geld hierbij te halen was. Dus er bestond inderdaad een soort van een race tussen archeologen en Bedouinen op zoek naar meer van dat materiaal. Nu terugkijkend kunnen we wel zeggen dat die race behoorlijk dik gewonnen is door de Bedouinen. In het totaal aantal manuscripten hebben zij veel meer gevonden dan de archeologen. En vooral in de jaren 50 hebben ze de zogenaamde God 4 gevonden. En ze zijn genummerd in eigenlijk de vondstdatum. Dus God 4 was de vierde god die we vonden. En die god die bleek echt honderden en honderden manuscripten te bevatten. Schattingen zijn ongeveer 600 manuscripten van de kleine 1000 die we hebben. En vervolgens zijn we het meeste daarvan meegenomen. En geleidelijk aan is dat via antiekhandelaren bij specialisten terechtgekomen. Zijn er ook een aantal ontdekt door archeologen. Maar de meeste hebben uiteindelijk van Bedouinen inderdaad.
Ja, en dat loopt dan door tot en met in ieder geval 1956 met wat dan ook wel de Dutch Cave wordt genoemd, maar
zeker
met Grot 11. En dat zijn dan echt, dat is dat specifieke, ik weet niet of we het nu al een corpus mogen noemen, maar het Qumran corpus, Grot 1 tot en met 11.
Ja.
Dat is wat we nu daadwerkelijk hebben, toch?
Ja, klopt. Nog een kleine opmerking, er zijn veel meer grotten uiteindelijk ontdekt, maar daarin zijn dan vaak geen manuscripten gevonden. En de 11 grotten die we hebben, dat zijn grotten waar we manuscripten in hebben gevonden. En dat is heel leuk, nog dat verhaal over God 11, omdat het er werd na de vondst van al die manuscripten werd een internationaal team aangesteld met Polen, Fransen, Amerikanen, Britten, om al dat materiaal te publiceren, uit te zoeken en te publiceren. Dan hebben we het echt over honderdduizenden manuscripten, sommige grote rollen, soms hele kleine stukjes. En de Nederlandse overheid, de voorganger van het NWO, van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, die heeft echt een flikse som geïnvesteerd om die publicatie tot stand te brengen. En God 11, de laatste god die is ontdekt, die is daardoor ook grotendeels, of eigenlijk vooral in Nederland, bij het Qumran Instituut in Groningen gepubliceerd. En we zijn het enige land dat heeft, dat hij zeg maar een eigen god heeft. Dus dat is wel leuk. En inderdaad, tot aan de jaren 50, 60 kwam er, van die tijd hebben we het meeste materiaal, maar dat gaat eigenlijk door tot relatief recent, misschien wel tot vandaag de dag, dat er her en der klein materiaal, kleine fragmenten boven water komen. Maar inderdaad, de grootste hoeveelheid materiaal hebben we uit de jaren 50 en 60.
Grot 1 tot en met 11 zijn dus de grotten waar het rond Qumran om draait. Daar zijn die rollen en fragmenten gevonden. Maar voor ons beeld, Ayan, waar moeten we bij dit soort grotten precies aan denken?
Heel grof gezegd, er zijn twee soorten grotten van die 11. Sommige zijn zeg maar natuurlijke grotten in de rotsen daar. En andere die zijn zeg maar kunstmatig in het lijmsteen uitgehouwen grotten. En die grotten die zijn allemaal gevonden in de omgeving van Qumran. Een nederzetting aan de noordwestoever van de Dode Zee. Een soort van oude ruïne, die kennen we al. En een aantal van die grotten die zijn echt vlakbij die nederzetting van Qumran. Bijvoorbeeld grot 4. Nou, mocht je daar ooit een keer naartoe gaan, je moet eigenlijk door de nederzetting, door de ruïne lopen. Dan kom je bij een soort van de kloof van de wadi, van de rivierbedding naar de Dode Zee. En daar is die grot uitgehouden. Andere grotten, waaronder grot 1 en ook de Nederlandse grot 11, die zijn wat verder in het natuurlijk steen. Door sedimentatie op een gegeven moment ontstaan. De grootte daarvan wisselt heel erg. Sommige zijn heel erg klein en kan je ook nauwelijks in rechtop staan bijvoorbeeld. Een aantal zijn ook groter. En grot 1 is een beetje van gemiddelde grootte, met een hele kleine opening die later ook door archeologen verder is uitgehouden. Maar dat zijn grofweg de twee verschillende grotten die we hebben.
Ja, echt fascinerend. En wat je ook zei, echt verbonden aan Qumran. Ik begrijp ook dat sommige grotten echt, dat je daarvoor echt specifiek door Qumran heen moest om er überhaupt te komen. Kun je dan ook stellen, grot 1 tot en met 11 en Qumran, dat heeft echt onlosmakelijk met elkaar te maken?
Onlosmakelijk is een sterk woord in dit soort onderzoek. Ik denk zelf van wel, dat heeft niet alleen met de locatie van de grotten te maken, maar ook met archeologisch materiaal. Dus we hebben hetzelfde soort aardewerk bijvoorbeeld gevonden. Een aantal van die grotten, de exacte nummers weet ik niet meer precies, dus niemand kan jullie onthouden, maar dat waren waarschijnlijk grotten waarin geleefd werd, grotten die bewoond waren. Het punt is alleen dat die nederzetting van Qumran, die is niet heel erg groot. Dus eigenlijk is dat direct een soort van een vraagstuk. We hebben een enorme hoeveelheid materiaal, een kleine 1000 manuscripten, maar een vrij kleine nederzetting. Dus hoewel we wel denken dat ze met elkaar te maken hebben, dat het om dezelfde soort groep gaat, is het moeilijk om te zeggen hoe dat precies zat. Er is aanvankelijk wel geopperd dat het misschien een soort van een bibliotheek gaat van de groep die in Qumran gewoond zou hebben. Maar het is zo'n grote hoeveelheid materiaal dat het ook allemaal andere vragen oproept.
Veel vragen dus voor wetenschappers. Interessant als wetenschapper om daar dan op te duiken uiteraard, maar soms ook frustrerend. Verder nu op Qumran. Wat is het eigenlijk voor nederzetting?
Ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag, ook meteen. Het is dus een oude ruïne aan de westelijke oever van de Dode Zee. Aanvankelijk, dus je noemde al Roland de Vaux, de Franse archeoloog of priesterarcheoloog die Qumran heeft opgegraven. Aanvankelijk dachten dat het om heel erg geïsoleerde nederzetting ging. Dus ver van Jeruzalem, ver van de stedelijke centra van Judea uit die tijd. En dat heeft voor een deel ook de aanvankelijke hypothesis, zeg maar, vormgegeven over hoe het over die gemeenschap, eigenlijk de groep achter de nederzetting en de Dode Zeerollen denken, is daar mede door bepaald eigenlijk. Dus wel heel snel dachten we aan dat het ook een geïsoleerde gemeenschap zou gaan. Intussen door recenter onderzoek weten we dat dat best wel meeviel en dat Qumran best wel verbonden was met de verdere omgeving, met de rest van Judea. En dat heeft direct ook een beetje geproblematiseerd waar het om zou gaan. Er zijn bijvoorbeeld archeologen, historici die hebben geopperd dat het om een werkplaats ging. Omdat er een heel systeem, een heel watersysteem is gevonden, waarmee veel meer drinkwater of water voor arbeid, voor het maken van aardewerk bijvoorbeeld. Er is veel meer water daar beschikbaar dan je eigenlijk nodig hebt voor de kleine nederzetting die het is. Dus die denken, nou, dat moet een soort van een fabriek of een werkplaats geweest zijn. Anderen die denken dat het misschien een soort van een fort geweest moet zijn, dan wel van de Romeinen, dan wel van de Judeërs. Misschien heb je wel eens gehoord van Masada, dat is een stukje meer ten zuiden aan de Dode Zee. Dat was een paleis van koning Herodes, ook uit die tijd. Dus mogelijk was het En er waren veel van dat soort villa's in de omgeving. Dus er is ook even geopperd dat het misschien een villa was. Dat zijn allemaal hypotheses. Veel verder komen op dit moment nog niet. Maar het zijn wel hypotheses die de meerderheid van de historische onderzoekers aannemelijker vinden dan anderen. En de meeste onderzoekers die zullen nu toch de nederzetting verbinden met die rollen. En ook met een soort van religieuze, intellectuele gemeenschap die met die rollen bezig was. Dus mogelijk was het een soort van een centrum van één of meerdere verwante groepen die geïnteresseerd waren in die Dode Zee-rollen, in die oude teksten. En dat die samenkwamen in de omgeving van Qumran.
Alleen voor de duidelijkheid, dan hebben we het over meerdere verwante Joodse groepen.
Ja, klopt. Inderdaad.
We bespraken het verhaal rond de vondst, de grotten en Qumran. Maar naar de rollen zelf nu. Er is eerst wat duiding en definitie nodig. Wat zijn de Dode Zee-rollen nou precies en over welke aantallen hebben we het dan?
We hebben ongeveer een kleine 1000 rond de 900 manuscripten. En manuscript, dat kan eigenlijk van alles betekenen. Soms betekent dat een hele lange boekrol. Die kunnen wel 7, 8, 9 meter lang zijn. Soms is het een heel enkel fragmentje. Soms is het een heleboel fragmenten. Gaat het om tientallen kleine stukjes leer meestal, die door historici samen is gevoegd. En waarvan we denken dat het eens aan tot hetzelfde manuscript heeft behoord.
Er is veel discussie over ook.
Er is heel veel discussie. En dat is nog steeds de identificatie daarvan. Dat gaat ook door tot vandaag de dag. De meerderheid is geschreven op leer. Op een soort van perkament, maar dan aan één kant geprepareerd. Huiden van geiten, van kalveren. Van allerlei soorten vee eigenlijk uit de regio. We denken overigens dat niet iedere rol is onderzocht, maar het chemische analyse en vooral het water dat is gebruikt bij de preparatie van de rollen. Daaraan denken we dat het ook echt in de omgeving van de Dode Zee is dat ze zijn geprepareerd, de rollen zijn gemaakt eigenlijk. Dan hebben we ook ongeveer 10%, dus een 100, 150, 200 rollen zijn papyri. Papyrus, dat is eigenlijk het platgeslagen stengel van de papyrusplant die vervolgens allemaal op een rijtje is geplaatst, is samengeperst en zo. Dan krijg je een soort van een vroeg papierblad. Dat is komt eigenlijk niet oorspronkelijk uit Judea. Dus mogelijk gaat het hier om materiaal, schrijfmateriaal, dat is geïmporteerd uit Egypte. Maar de meerderheid is dus leer en papyrus. Dan hebben we nog ook één ding dat is heel erg spannend. Dat is een koperen Dode Zee-rol. Een rol die in koper is niet echt geschreven, maar een soort van uitgedrukt, uitgeslagen. En daarna is opgerold. Heel spannend ding is dat. En die variëteit in schrijfmateriaal, die zie je eigenlijk ook in de verschillende talen. De meerderheid is geschreven in het Hebreeuws, wat op dat moment eigenlijk de heilige taal was van de Judeërs, van de Joden in die tijd. Er is ook een behoorlijke hoeveelheid, ook ongeveer 8-10% gaat het dan om, in het Aramees, wat op dat moment eigenlijk de lingua franca van de regio was. En dan hebben we er ook nog een aantal in het Grieks, een paar, niet zo heel veel, maar een handjevol Griekse manuscripten. Dan is er nog een derde onderdeel van variëteit en dat is het schrift. Dus het Hebreeuws en het Aramees is geschreven in hetzelfde schrift. Is een lang verhaal, maar eigenlijk is het moderne Hebreeuws wat we hebben, is eigenlijk het Aramees. Maar in die tijd was dat heel erg gangbaar om in het Hebreeuws het kwadraatschrift, noemen we dat, om in het kwadraatschrift te schrijven. Maar er is ook een oudere schriftvorm van het Hebreeuws, dat noemen we het Paleo-Hebreeuws. En dat is grofweg tussen ongeveer 1000 voor Christus en 500 voor Christus was dat gangbaar. Dat hebben we niet op manuscripten, maar wel op ostrekaart bijvoorbeeld, beschreven potscherf eigenlijk. En plotseling bij de Dode Zee-rollen zien we weer van dat Paleo-Hebreeuws her en der boven water komen op een aantal manuscripten. Dus zo hebben we best wel een bijzondere variëteit in schriften, in talen, in manuscripten. En dan heb ik nog niet eens over de variëteit in de kwaliteit waarin het geschreven is. Maar daar komen we misschien nog op.
Ja, en als we dan van daaruit al die variëteit in taal, in schrift en materiaalsoorten. Over wat voor teksten? Hè? We hebben het al over de context gehad. Ja. Het zijn Joodse groepen die daar zitten. Heilig schrift. Mm-hmm. Over wat voor teksten hebben we het dan?
We hebben het over opnieuw heel veel verschillende soorten teksten. Maar de grote klapper, en dit is wat de Dode Zee-rollen zeker aanvankelijk zo ontzettend bijzonder maakt en zo ja, in het oog sprong eigenlijk. Bij ongeveer 40% van de kleine 1000 manuscripten die we hebben zijn bijbelteksten. Teksten, manuscripten van de boeken uit het Oude Testament. En dat is ongelooflijk. En als ik je een klein beetje context bij mag geven. Het oudste manuscript van het Oude Testament dat we hebben, en eigenlijk de basis van iedere moderne bijbelvertaling, dat is een codex, een boek uit de vroege 11e eeuw. De Leningrad Codex uit ongeveer 1008, 1009 komt die, in Sint-Petersburg. En dat is het oudste volledige manuscript van de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. De Dode Zee-rollen die zijn eigenlijk zo'n 1000 jaar ouder dan dat manuscript, uit een periode dat we eigenlijk vrijwel niks hebben. En die Dode Zee-rollen die liggen veel dichter bij het tijdperk waarover de Bijbel vertelt, eigenlijk. Dus over het Oude Testament vooral. Of eigenlijk het gehele eerste millennium voor Christus. Daar liggen die Dode Zee-rollen veel dichterbij dan die Leningrad-codex, die codex uit Sint-Petersburg, uit de 11e eeuw. En dat is een enorme brug die we hiermee kunnen slaan. En we hebben ook relatief veel materiaal. Ongeveer 40% gaat echt om tientallen honderden manuscripten van ieder boek van de Hebreeuwse Bijbel, behalve het boek Esther. We hebben geen manuscripten van het boek Esther. Wel van alle andere, waarbij er een aantal populairder zijn dan andere. Dus de Torah is al heel erg populair. Genesis, Exodus tot aan Deuteronomium. Jesaja is een heel populaire profeet. Dus zo zie je dat een aantal teksten, een aantal bijbelteksten hebben meer materiaal van. Maar dan hebben we nog ongeveer 60% aan materiaal. Nog steeds honderden manuscripten. En dat is echt een fascinerende vondst. Want hierbij hebben we heel veel, ja, wat we soort van kunnen aanduiden als soort van apocryfe teksten. Dus teksten die lijken op bijbelteksten, maar niet in het kanon en de uiteindelijke bijbel zijn beland. Sommige daarvan kenden we al. Jubileeën bijvoorbeeld. Dat is ook een tekst die we al hadden.
In het Ethiopisch?
Ja, die hebben we in het Ethiopisch en nu hebben we hem in het Hebreeuws. We hebben Henoch. Dat is ook een tekst die we uit nog steeds een kanonieke tekst in de Ethiopische kerk. Die hebben we ook bij de Dode Zee-rollen. Maar dan hebben we ook nog heel veel materiaal dat we nog niet kenden. En dat gaat om gebedenteksten. Dat gaat om interpretaties, bijbelcommentaren als het ware. Dat gaat om astrologische en magische teksten. Dat gaat om een aantal administratieve restjes ook. Wat hebben we nog meer? Kalenderteksten hebben we. We hebben heel veel teksten over wetsteksten en gemeenschapsregels. Over hoe een goede Joodse, een religieuze, gelovige Joodse gemeenschap in die tijd zou moeten leven. Dus een ontzettende variëteit. En eigenlijk een veel grotere variëteit dan onderzoekers rond de jaren 40 en 50 eigenlijk verwachten. Dus dat is ook wat die Dode Zee-rollen zo ontzettend spannend maken.
We hebben het nu over vrijwel alles rond de Dode Zee-rollen zelf gehad. Maar nog niet over de datering. Want uit welke periode stammen de rollen?
Ja, dan zitten we ongeveer, precies is een lastig woord hierin. We hebben een vroege en een later, een idee van de vroegste teksten en van de laatste teksten. Voor de vroegste teksten zitten we in ongeveer de 3e eeuw voor Christus. Interessant is om hierbij nog even op te merken, de nederzetting van Qumran is gedateerd rond ongeveer 100 voor Christus. Dus verschillende van de rollen zijn eigenlijk al ouder dan Qumran, dan de nederzetting zelf. Dat is gebeurd op basis van paleografie, van de analyse van de handschriften van die manuscripten. En we denken dat de jongste teksten eigenlijk tot grofweg het jaar 70 na Christus zijn. En waarom weten we dat zo specifiek? Dat is omdat in die tijd, in de jaren 66 tot 70 na Christus, de Joden in de regio in opstand komen tegen de Romeinse overheersing. Op dat moment is Judea een soort van provincie van de Romeinen. En dat loopt eigenlijk niet zo goed af, want er komt echt een ware strafcampagne van de Romeinen in Judea. En Qumran is daar ook het slachtoffer van. Qumran wordt vernietigd, hoogstwaarschijnlijk door de Romeinen. Dat weten we vrijwel zeker, want er zijn ook Romeinse pijlpunten gevonden uit de tijd van dat de nederzetting is verwoest. En wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat ofwel de bewoners van Qumran, ofwel verwante groepen uit elders, die manuscript hebben meegenomen en in de grotten hebben verstopt, om ze eigenlijk te verbergen voor de Romeinen. En daarom denken we dat die uit omstreeks het jaar 70 komen. Dus we zitten over een periode van 300, 350 jaar ongeveer.
En is het te veel speculeren als we kijken naar die zijn daar weggestopt om ooit weer opgehaald te worden?
Ik zou zelf zeggen van, ik denk dat we dat heel goed kunnen aannemen. En dat is vooral ook omdat, ja, tragisch genoeg, de grotten bij Qumran zijn niet de enige grotten die we hebben. Er zijn meerdere grotten in de omgeving van Joodse vluchtelingen eigenlijk. De meeste daarvan vooral van een latere opstand, de zogenaamde Bar Kokhba opstand. Dan zitten we zo'n 60 jaar na de Joodse opstand uit de jaren 60-70. En daar hebben we ook in de omgeving van de Dode Zee hebben een aantal grotten waarbij het gaat dan iets meer om families of individuen die eigenlijk hun hele hebben en houden meenemen en in de grotten verbergen. En dan gaat het om kleding, om kokerij, soms zelfs sleutels. Wat heel verdrietig is eigenlijk, want die mensen die nemen ze een sleutel mee met het idee, ik ga op een dag weer naar huis en dat gebeurde dus nooit. Ook een aantal teksten, meestal administratieve teksten, maar soms ook boekrollen van die literaire teksten die we ook uit Qumran hebben. En we hebben er zelfs eentje, ja, één god, dat heet niet voor niets, dat heet de Cave of Horrors. Die komt uit die Bar Kokhba opstand bij Nachogheffer, heette die grotten. En daar hebben verschillende families zich verborgen in een soort van kloof. Maar tussen twee Romeinse legerkampen in, of plekken waar Romeinen, ja, zeg maar, een kamp hielden. En ze konden geen kant op. En ze zijn waarschijnlijk door honger en dorst ook omgekomen in die grotten. En archeologen hebben later ook inderdaad hun stoffelijke overschotten ontdekt. Dus het was een regio waar vaker vluchtelingen, zeg maar, hun toevlucht zochten. En specifiek in het geval van deze grot ook met het idee van, we gaan op een dag weer naar huis. En vermoedelijk is dat ook met de grotten bij Qumran gebeurd. Dus zijn die rollen daar opgeslagen met het idee van, nou, als dit allemaal voorbij is, dan gaan we weer terug en dan gaan we misschien weer verder. Zoiets. Ja.
Ja, heel interessant ook. We hebben grot 1 tot en met 11 besproken, mm-hmm. Specifiek bij Qumran. Je noemde al, er zijn meerdere grotten,
ja,
in dat Dode Zeegebied, het gebied langs de Dode Zee, gevonden. Er zijn meerdere manuscripten gevonden. En nou begreep ik dat in de wetenschap dat ook nog wel eens terminologisch door elkaar loopt.
Ja.
Dat we het aan de ene kant hebben over de Dode Zee-rollen. Aan de andere kant wordt gesproken specifiek over de Qumran-rollen.
Ja.
Hoe zuiver is het nou als we het hebben over de Dode Zee-rollen? Hoe moeten we daar precies, ja, die discussiedefinitie aangeven?
Ja, het is eigenlijk, het is een hoop verwarring. En zelfs wetenschappers en ikzelf ook, ik maak me er ook van schuldig aan dat ik die dingen door elkaar gebruik. De Dode Zee-rollen, eigenlijk wat we eigenlijk, de zuiverste manier is de Dode Zee-rollen zien als alle teksten die in de omgeving van de Dode Zee zijn gevonden. Dus dan hebben we de Dode Zee-rollen uit 11 grotten van Qumran. We hebben Nachogheffer en Wadi Morabat. Dat zijn de grotten uit de van die tweede opstand, die Bar Kokhba-opstand. En dan hebben we ook nog een aantal teksten uit Masada. Dat was een soort van, ja, een op een gegeven moment door Joodse opstandelingen als een soort van vesting gebruikt in de jaren 60, 70 tegen die Romeinse campagne waar ook de Qumran-rollen uiteindelijk het slachtoffer van zijn geworden. En daar zijn ook een aantal teksten gevonden op Masada, omdat het Joodse garnizoen dat Masada bewaakte volgens de overlevering zelfmoord gepleegd zou hebben, toen uiteindelijk bleek dat de Romeinen toch echt succesvol een kamp zou, hun nederzetting zou belegeren. Dus Masada hebben we hebben Wadi Morabaat, we hebben Qumran. Dat zijn de Dode Zee-rollen. En dan de Qumran-rollen, dat zijn dan specifiek de rollen die in de omgeving van Qumran zijn gevonden. Aangenomen dat je, ja, meegaat met, zeg maar, de state of the art, dat de rollen en de grotten en de rollen en de nederzetting van Qumran met elkaar verbonden zijn. Dat is dus ook nog een beetje een discussiepunt. Dan heb ik nog één klein leuk feitje. En dat is dat een aantal van de vroege christelijke historici, de kerkvaders, zeg maar, uit de tweede, derde eeuw, die vertellen al over de vondst van Griekse en Hebreeuwse rollen in de omgeving van de Dode Zee. Dus er zijn mogelijk al nog veel meer, of in ieder geval nog meer rollen geweest, die al vroeg aan het begin van onze jaartelling eigenlijk al ontdekt zijn. Dus wie weet om hoeveel meer rollen het gegaan moet zijn.
Dat is nog een interessant extra hoofdstuk daar ook aan. Ja, interessant.
Daar weten we helaas niks anders van, behalve dat het vermeld is. Maar het is wel fascinerend dat dat precies is gebeurd in de omgeving van waar we in de 20e eeuw zoveel meer tekst hebben ontdekt.
Een interessante toevoeging. Ayan noemde het al eerder. Al bij de vondst eind jaren 40 was er het idee dat er iets bijzonders gevonden was. De rollen gingen terug naar de tijd van Jezus. En juist die connectie zorgt voor veel discussie, voor veel controverse ook. Veel mensen hebben met de Dode Zeerollen ook een sterke associatie met Jezus. Maar hoe juist of onjuist is dat?
Ja, een beetje juist, een beetje onjuist. Dus het is zeker de tijd van Jezus. Nou, wat net een klein beetje over de datering, dat loopt tot het jaar 70 na Christus ongeveer. Dus we zitten zeker in de context van Jezus of de context van het Nieuwe Testament. Maar we hebben geen teksten van het Nieuwe Testament zelf onder de Dode Zeerollen gevonden. Dat kan ook niet, want die dateren we meestal. Ja, het had in theorie nog gekund, net een flintertje met de brief van Paulus, geloof ik. Maar het meeste, zeg maar de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die zijn allemaal van later. Later in de eerste en de tweede eeuw. Dus die hebben we niet. Maar wat wel heel interessant is, dat we heel duidelijk zien, ja, dat het vroege christendom, dat de context van het Nieuwe Testament eigenlijk heel dicht ligt bij de Joodse context van die tijd. Om het even heel simpel te zeggen, de Dode Zeerollen hebben Jezus een heel stuk Joodser gemaakt dan we aanvankelijk dachten. En dat in die zin heeft het wel heel erg veel met Jezus te maken.
In welk opzicht zou je dat kunnen zeggen, als je dat nog toe kan lichten?
Ja, in heel veel verschillende opzichten. Eigenlijk haal ik twee in het bijzonder naar boven. En dat is de Messias-verwachting. Dat is het idee wat heel erg uit het Nieuwe Testament spreekt. Dat Jezus de Messias is en snel terug zal komen. En dan krijg je een soort van einde der tijden en een verwachting van een komende apocalyps en een nieuw begin van een koninkrijk van God op aarde. Heel grof gezegd dachten aanvankelijk dat dit een soort van een vroegchristelijke theologische ontwikkeling was. Dit vonden we iets specifiek voor het christendom, vooral die Messiasverwachting. Die Dode Zeerollen die laten zien dat we dat eigenlijk al in Dode Zeerollen vinden. Dat we dat eigenlijk al voor het Nieuwe Testament zien. Er is één specifieke rol dat we op een leuke manier eigenlijk aanduidt. Dat noemen we dan 4Q521. Nou, dat is een soort van codetaal. Om het heel even te ontsluiten. De Q staat voor Qumran. Dat laat zien dat hij in Qumran is gevonden. De 4 voor de Q, dat is het Godnummer. Dus het gaat hier om God 4, die God die door de Bedouin is ontdekt. En dan 521, dat is nummer uit die God. Nou, dat laat wel zien dat God 4, daar zijn er een heleboel ontdekt. Meer dan 500 dus. En daarin staat op een gegeven moment het citaat: de hemelen en de aarde zullen luisteren naar zijn Messias. En dat is een soort van tekst die heel erg doet denken aan het Nieuwe Testament, waar we ook die Messiasverwachting in zien. En iedereen die zich afvraagt, Johannes de Doper, die zich afvraagt van, is Jezus hem? Is Jezus de Messias? En in dezelfde tekst zien we ook dus in, de doden zullen weer worden opgewerkt. Wat ook heel erg een Nieuw Testamentische associatie is. Het Oude Testament spreekt veel minder over het opstaan, over de wederopstanding en de opstaan van de doden. Dus hierin zien, wat we in de Dode Zeerollen heel erg zien, is dat het Oude Testament, dat die heilige teksten op hun eigen tijd betrokken worden. Dus dat ze geloven dat hun eigen tijd de volmaking wordt van het Oude Testament. Er worden bijna een soort van voorspellingen gelezen. En dat is eigenlijk ook wat hoe Jezus gepresenteerd wordt in het Nieuwe Testament. Dus hoewel we geen Nieuw Testamentische teksten hebben onder de Dode Zeerollen, zien wel duidelijk dat ze in hetzelfde discours, in dezelfde context geplaatst kunnen worden.
Vanuit verschillende kanten binnen de wetenschap is er veel discussie over de inhoud van de teksten. Veel controverse, zoals al eerder gezegd. En waarom ligt er, zo kunnen we het wel noemen, zo'n enorm vergrootglas op juist deze teksten?
Ja, het zijn bijbelteksten waar we het hier om hebben, om heilige teksten. Teksten die voor heel veel mensen van enorme betekenis zijn. Nu wil ik niet zeggen dat Homerus bijvoorbeeld niet voor heel veel mensen van een enorme betekenis zijn. Maar dit zijn wel teksten ja, die vandaag de dag nog voor zoveel mensen ja, het leven bepalen en leidend daarin zijn. Wat we bijvoorbeeld zien in die Dodecee-rollen is dat er nog best wel wat variëteit is in die teksten. En de Bijbel, religieuze Joden en christenen die denken aan de Bijbel als toch een soort van door God gegeven tekst vaak. En een kanoniek heilig corpus van teksten, corpus van boeken. En die Dodecee-rollen, ja, die ja, problematiseren wil ik dat niet echt zeggen, maar die verrijken dat heel erg. Die breken dat heel erg open. En er is bijvoorbeeld best wel wat variëteit tussen een aantal van teksten uit het Oude Testament die we in Qumran hebben gevonden. Dus dat er in één keer versen anders lopen, dat er versen missen, dat er een andere dat dingen net in iets andere volgorde staan, dat soort dingen. We hebben een hele mooie psalmenrol. De grote psalmenrol heet die, uit God 11 is die, waar heel veel psalmen op staan. Ook heel vaak, veruit de meeste gevallen hebben we die ook uit de kanon uit het Oude Testament. We hebben ook een paar die we niet kennen uit het Oude Testament en staan in een andere volgorde. En dat is voor ons is dat iets fascinerends. Dat opent echt een wereld van interpretatie en tekstoverdracht en allemaal nieuwe vragen. Maar voor zeker religieuze Joden en christenen kan dat ook iets moeilijks zijn. Dus daar zit voor veel mensen, denk ik, ja, dat die Dodecee-rollen, dat ze daar toch ja, veel van hun zekerheden misschien ook een beetje een stuk onzekerder maken, een stuk onder een vandaan halen. Dus dat is zeker iets wat ja, een soort van controversie kunnen noemen. Er zijn heel veel controversies rond de Dodecee-rollen. Een andere bekende is de publicatie, dat zo ontzettend lang heeft geduurd. Omdat ik vertelde al, werd een internationaal team aangesteld om ze te publiceren. Dat heeft heel erg lang geduurd. Het laatste deel uit de officiële reeks met publicaties is pas, als ik me niet vergis, in 2009 uitgekomen. Nou, de alleroudste rollen komen uit 47 eigenlijk, 48, dat die zijn ontdekt. Dat is een enorm lange tijd. En daar stelden ook heel veel mensen vraagtekens bij. Van hoezo moet dat zo lang duren voordat die teksten beschikbaar komen? En dat heeft weer, ja, is weer de oorzaak, heeft vervolgens weer heel veel complottheorieën veroorzaakt waarom dat geweest zou kunnen zijn. En het Vaticaan dat teksten verborgen zou willen houden. En dan weer Israël dat liever niet heeft dat er teksten boven water komen. En het gaat zomaar door tot aan de Da Vinci-code van Dan Brown aan toe. Maar ja, het zijn heilige teksten en dan krijg je dit. Dan krijg je gewoon een hoop controverse. Het gaat ergens om voor veel mensen.
Dat vat het mooi samen. Het gaat ergens om voor heel veel mensen. Ayan beloofde eerder nog iets toe te lichten over paleografie. Wat is het precies? En wat kunnen we er vervolgens mee?
Paleografie is eigenlijk de analyse van handschrift. En dat is een heel erg beproefde methode. Tot aan vandaag de dag bij rechtszaken wordt dat gebruikt om te achterhalen wie een papiertje heeft geschreven. En dat is in dit specifieke geval ontzettend belangrijk. Het wordt wel een hulpwetenschap genoemd, maar het is eigenlijk bijna een hoofdwetenschap. Omdat er zeker voor die Dodecee-rollen zoveel van afhangt. Het probleem met de Dodecee-rollen is namelijk dat ze niet intern gedateerd zijn. We hebben geen datum op de rollen van een schrijver die zegt van nou, ik heb dit op 6 februari van het jaar 63 geschreven. En we hebben geen namen, dus ze ondertekenen hun rollen ook niet. Dat is anders dan bijvoorbeeld kleitabletten uit Mesopotamië, die vaak zo'n colofon hebben, waar we wel zien van oké, dat is door die schrijver dan en dan geschreven. Maar we hebben hier dus die kleine 1000 manuscripten over een periode van ruim 300 jaar, met sommige bijbelteksten die ook nog een keer heel anders zijn. Dat is enorm belangrijk voor wetenschappers. Of een hele interessante en boeiende vraag hoe we die rollen dan vervolgens verder kunnen dateren. En ook hoe theologische ideeën zich ontwikkelen door die honderden jaren. En bijvoorbeeld hoe die gemeenschap leefde. Dus komen de meeste van die rollen, zijn die ouder en worden ze vervolgens later nog bewaard? Of zijn ze juist relatief jong? Daar zitten enorm veel vragen. Hierbij zijn we dus afhankelijk van het handschrift zelf. En nu zijn er eigenlijk twee dingen die ons helpen. En dat is dat we een aantal andere tekstcorpora hebben voor en na de Dode Zeerol uit Qumran, die wel gedateerd zijn. Dus we hebben dan niet uit de derde eeuw, maar uit omstreeks de vierde eeuw voor Christus, hebben een belangrijke collectie uit Egypte van Joodse teksten, de Elefantini papyri, die ook in het Hebreeuws of wel vooral Aramees zijn geschreven, maar wel in hetzelfde schrift. Dus dan kunnen we een beetje zien hoe dat schrift en die schrijfpraktijk rond die tijd zich ontwikkelde. En we hebben een aantal teksten uit vooral de tweede eeuw na Christus, uit enkele van die andere grotten uit de Bar Kokhba tijd, dus uit Wadi Marabat of Nagel Gever, die wel gedateerd zijn. Dus rond de Dode Zeerollen van Qumran hebben we een soort van een corpus wat jonger is, waarvan we weten hoe er in die tijd werd geschreven, en een corpus dat ouder was, waarvan we weten dat er in die tijd werd geschreven. En die Dode Zeerollen zelf, die ontwikkelen zich behoorlijk in schrift. We zien heel veel verschillende varianten van hoe het Hebreeuws en het Aramees in die tijd werd geschreven. En die kunnen dan door te vergelijken met aan de ene kant die teksten aan zeg maar de fringes, aan de randen van het Qumran corpus, en vervolgens met elkaar, kunnen die voorzichtig proberen op een soort van tijdlijn te plaatsen. Dat is ontzettend lastig en heel erg subjectief werk, maar wel ook belangrijk werk. Om ons, zoals ik al zei, een begrip te geven van de ontwikkeling van die gemeenschap van de Bijbel en van de schrijfcultuur van die tijd. In Groningen zijn we nu met een nieuw project bezig om dat door middel van digitale paleografie te doen. Dus door middel van artificial intelligence om die tekst nog beter te dateren. En daarmee een nieuw inzicht te krijgen in de ontwikkeling van die schrijfcultuur. Dat gaat om datering. Dan hebben we ook nog door wie ze geschreven zijn. Dat is ook nog een enorme vraag van om hoeveel verschillende schrijvers hebben dat eigenlijk. En daarbij komt ook vraag hoe ontwikkelde het schrift zich eigenlijk en schrijfeducatie in die tijd eigenlijk, waar we voor Judea heel erg weinig over weten. We weten bijvoorbeeld niet eens of mensen naar schrijverscholen gingen. We nemen aan dat er wel een soort van schrijfopleidingachtige dingen waren, of dat dat vooral van vader op zoon gingen. Dat hebben we een aantal voorbeelden uit Elefantini, uit Egypte van. Dat dus de kinderen van, dat vaders en kinderen eigenlijk leren om te schrijven. En die namen, die vinden we dan ook. En dat is, hebben we ook nog heel veel open vragen op dit moment. Het zijn meerdere schrijvers geweest. Een aantal schrijvers, daar kunnen we van aanwijzen dat die meerdere teksten hebben geschreven. Maar hoeveel, dat is ook nog een vraag die nog, en dit is nog volop in ontwikkeling.
Dus daar is nog veel terrein te winnen en nog veel te ontdekken. Is er iets te zeggen over het lezerspubliek? Als je zegt van, we hebben nu gekeken wie schreven het. Was daar ontwikkeling? Was daar scholing? Was daar educatie? Aan de andere kant moeten mensen dan natuurlijk ook kunnen lezen. Mm-hmm. Of voorgelezen, toegesproken krijgen. Aan welk publiek moeten we denken voor deze teksten?
Ja, hier zit echt hele mooie, hele spannende vraag is het eigenlijk. Want hier zit ook een enorme ontwikkeling in over het denken over lezen überhaupt. En lezerspubliek, dat moeten we hier ook heel ruim in interpreteren. Dat is niet alleen het publiek dat met de rol opschoot, dat voor zichzelf ging lezen, maar werd waarschijnlijk veel gereciteerd. Dus heel vaak gaat het ook mogelijk om een luisterpubliek. Geletterdheid in de oudheid is een heel erg spannend vraagstuk. En wie had toegang tot teksten? Hoe werkte dat allemaal? Wie kon aan teksten komen? Wie kon teksten schrijven? En nu, en moet ik even voorzichtig zijn en niet te veel simplificeren. Maar tot relatief recent dachten we hieraan best wel, alsof dat gescheiden werelden waren. Dus mensen konden lezen en schrijven en mensen konden dat niet. Het was een kleine club die dat wel kon. Een hele grote club van de samenleving die gewoon geen toegang had tot teksten. Tot op zekere hoogte klopt dat ook. Maar de lijn tussen die twee groepen is veel poreuzer geworden. Dus we hebben bijvoorbeeld iets, dat zien we in verschillende van de Dode Zeerollen, dat niet specifiek uit Qumran, maar de andere vindplaatsen. Dat vinden we bepaald. Dat noemen we signature literacy, handtekeningen, geletterdheid eigenlijk. Dat mensen een begrip hebben van teksten, weten wat teksten zijn, dat niet konden schrijven, maar wel in staat waren om een handtekening te schrijven. Maar waarschijnlijk een hoop groepen die voor dagelijks gebruik, voor hun eigen dagelijks leven, een beetje toegang hadden tot teksten. Maar voor het specialistische heilige teksten bijvoorbeeld overgeleverd waren aan een robijn of aan een geleerde. Zeg maar. Dus er zit een enorme variëteit ook in ja, de manieren waarop teksten geconsumeerd werden en ook in de mate waarin mensen toegang hadden tot die teksten. In Qumran, bij de Dodezee-rollen, hebben we het waarschijnlijk om geleerde teksten. Dus dit waren mensen die een heel erg goed begrip hadden van hun voorouderlijke literatuur, van hun oude heilige teksten. Daar op een heel hoog niveau ook mee in dialoog konden gaan en dat konden interpreteren en verder uitleggen en dat voor hun eigen tijd voor toepassing konden laten zijn. En ik zou zelf zeggen dat die teksten wel echt voor het specifiek intellectueel publiek bedoeld zijn. Maar wel dus in een setting waarin geletterdheid, of in ieder geval de omgang met teksten en bekendheid met teksten, een grotere rol speelde dan we tot voorheen dachten.
Terug weer naar Qumran nu. Vermoedelijk waren de besproken teksten dus bedoeld voor en gebruikt door een geleerd publiek. Maar wat weten we van de mensen in Qumran? Ofwel, wie leefde, werkte en woonde daar?
Ja, dat is opnieuw een hele spannende onderzoeksvraag eigenlijk nog steeds over de groep, de gemeenschap daarachter. Vaak wordt er dan gedacht aan een secte. En dat komt zeker ook uit het begin van het onderzoek. En dat heeft heel erg te maken ook met de eerste teksten die gevonden zijn. Dus door de eerste zeven teksten die Bedouinenjongen vonden in die grotten in God 1. En nu is er één tekst in het bijzonder, dat heet de zogenaamde gemeenschapsregel, de Rule of the Community, de Serach HaYachad in het Hebreeuws. En dat gaat eigenlijk over die tekst, om heel kort samen te vatten, werd wel gelezen als een regel, als een handleiding, als een soort van handschrift voor een streng religieuze gemeenschap die zich af zou scheiden van het reguliere Jodendom, wat zich in die tijd organiseerde rond de tempel in Jeruzalem. En omdat dat een van de eerste teksten is die ontdekt is, en omdat die ook heel erg mooie staat bewaard is gebleven. En daarnaast waren er ook overigens verschillende andere teksten, zijn exemplaren van deze gemeenschapsregel ook in God 4 gevonden. Maar in ieder geval, al vroeg, kwam het idee op dat het hier gaat om een soort van religieuze secte. Nu heb ik zelf persoonlijk een beetje moeite met de associaties ook met het woord secte, omdat het een relatief recent begrip is, wat zeker in de sociologie ook een oorsprong kent binnen het onderzoek van onder meer Max Weber, over waarin hij een onderscheid ziet tussen een centrale kerk en kleinere religieuze gemeenschappen. En ik weet niet, en dit is een oprechte vraag, ik weet dat gewoon niet. Ik weet niet in hoeverre we dat soort terminologie kunnen toepassen op die tijd. Dus dat is een beetje een bijna taalkundig of een ontologisch probleem over wat zou een secte dan überhaupt precies zijn. Maar er zijn nog andere problemen. Voor een deel had ik het net al even over de afgezonderdheid van Qumran. En dat we vroeger dachten, in de jaren 50 en 60 nog heel erg dachten, dat dat een heel erg afgesloten nederzetting was. Nou, intussen is er heel veel meer archeologisch onderzoek, zijn veel meer opgravingen geweest in de omgeving. En dat hebben we behoorlijk kunnen nuanceren. Om wat voorbeeld te geven, we vinden dezelfde soort aardewerk in Qumran als in elders. Er zijn wegen ontdekt die van Qumran naar andere nederzettingen in de omgeving lopen. Klei trouwens van het aardewerk dat in Qumran is gevonden. Dat is klei, dat kunnen ook door chemische analyse bepalen dat waarschijnlijk uit Jericho en uit Jeruzalem kwam. Dus uit de grote urbane steden in de regio. Er is glas uit Fenicië, uit de kust. Zelfs munten uit Tyrus aan de kust van de huidige Libanon zitten we dan. Dus de materiële cultuur van Qumran, die suggereert veel meer verbondenheid eigenlijk dan je bij wat wij denken wat een secte is eigenlijk zou verwachten. En dat geldt eigenlijk ook voor een aantal van die teksten. Dus het idee, de associatie die een secte vaak oproept, is niet alleen afgezonderdheid van een hoofdkerk of een mainstream geloofgemeenschap, maar ook een soort van strikte ideologische leer eigenlijk. En dat hebben we met de publicatie van Dodezee-rollen door de decennia heen ook heel erg kunnen nuanceren. Dus we zien ook variëteit in religieuze praktijk. We zien, om een leuk voorbeeld te geven, verschillende kalenders. En dan moet je voorstellen dat kalenders en religieuze festivals, er is een hoop dingen dat we niet weten over het Jodendom in deze periode, maar wat we zeker weten is dat festivals, feestdagen, religieuze feestdagen ontzettend belangrijk waren. Yom Kippur, de Heilige Verzoendag, Nieuwjaar, het Lotenfeest. Dat waren grote, echt grote momenten in de Joodse religieuze kalender. Ontzettend belangrijk is daarbij wanneer je die viert. Het Jodendom vandaag de dag kent een soort maankalender. Eigenlijk een lunisolaire kalender, maar in ieder geval een kalender die net iets anders loopt dan de kalender die wij hier op de Gregoriaanse kalender gebaseerd hebben. Dus daarom verwisselen Joodse feestdagen ook door het jaar heen. Nog steeds een beetje ten opzichte van kerst bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Dat is een maankalender. Bij de Dode Zeerollen vinden we overwegend zonnekalenders. Maar dan ook toch weer een paar maankalenders op manuscripten die daar ook weer in één keer tussen zijn beland. En je zou zeggen, dat zijn twee dingen die niet met elkaar te verenigen zijn. Dat je dus, hoezo kan een sekte in één keer teksten hebben waarbij zoiets belangrijks als een religieuze feestdag op verschillende momenten gevierd wordt? En zo zijn er een heel aantal voorbeelden, ook wat reinigheid betreft, dat er in één keer toch net andere wetgeving bestaat. Ik had het al even over verschillende soorten gemeenschapsregels. Daar vinden we ook behoorlijk wat variëteit. Bijvoorbeeld wat het celibaat betreft, over het nemen van een vrouw. Sommige teksten die vinden dat heel grof gezegd. Sommigen vinden dat oké, anderen vinden dat totaal uit een boze is dat. En zowel dus, waar ik het net ook over had, materieel gezien als tekstueel gezien, is er wat mij betreft eigenlijk te veel variëteit om echt over secten te kunnen spreken. Wat ik wel deel met het idee, met de onderzoekers die nog steeds waarde hechten aan die term secte, is dat we de teksten centraal stellen. Dus dat de teksten, ik deel 100% dat de teksten voor de mens achter de Qumran van ongekende betekenis geweest moeten zijn. Dit waren heilige teksten voor hen. En daarom denken we nu vaak in het onderzoek, of gebruiken we vaak ook wel de termen textual community. Dus een soort van gemeenschap, een groep of verschillende groepen die zich verzamelden rond het gedeeld belang in die heilige teksten. Dat in het kort.
Ja, en dan wordt vaak nadrukkelijk Qumran gelinkt aan een groep die we kennen als de Essenen.
Zeker.
Dan weer uit andere bronnen.
Ja.
Hoe correct is dat? Of is dat inmiddels ook gedateerd?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. De Essenen, die kennen we uit vooral klassieke teksten, maar wel van Joodse auteurs. Dan hebben we het vooral over Philo van Alexandrië en nog meer eigenlijk Flavius Josephus, een Joodse schrijver uit de eerste eeuw na Christus, die in het Grieks schreef en daarbij ook een Grieks-Romeins publiek in gedachten had. En die schrijft eigenlijk een soort van overzichtwerk voor dit Grieks-Romeinse publiek over, hij heeft er eentje over de Joodse oorlog, over de Joodse opstand, en een over eigenlijk de geschiedenis van de Joden, waarin hij de geschiedenis van zijn volk, Jodendom voor dummies, maar dan voor Grieken en Romeinen van zijn tijd. En hij maakt een onderscheid tussen verschillende stromingen in het Jodendom van die tijd. En daarin introduceert hij ook de Essenen. Die beschrijft hij. En uit zijn omschrijving heb je, kan ik me heel goed voorstellen, de overeenkomst met sommige Dode Zeerolteksten, bijvoorbeeld die gemeenschapsregel uit God 1, die is bijna uncanny. Je ziet heel veel van dezelfde dingen voorkomen. Ook hierbij gaat het om een afgesloten gemeenschap die niet eens is met wat er allemaal in Jeruzalem gebeurt, met een duidelijke verwachting dat het einde der tijden er snel aankomt. Dus het is heel begrijpelijk dat die link is gelegd. Alleen door de jaren heen, wat ik net al vertelde, zijn er veel meer verschillende teksten boven water gekomen die ook een enorme variëteit laten zien wat betreft religieuze praktijk. Ik denk ook eigenlijk dat we niet precies met zekerheid meer over één gemeenschap kunnen spreken. Misschien zijn het meerdere, ofwel één die zich door de eeuwen heen heel erg veranderde en die zich heel erg ontwikkelde. En daarbij komt wat de terminologie van Essenen nog wat lastiger maakt, is dat we de term zelf in de Dode Zeerollen niet vinden. Er zijn wel pogingen gedaan om Essenen dan via semitische linguistiek eigenlijk te koppelen aan een semitisch en Hebreeuws woord. Maar dat is tot nu toe niet heel erg succesvol gebleken. Dus dan vraag ik mij af, als je geïnteresseerd bent in de Dode Zeerollen, in de gemeenschap achter de Dode Zeerollen, dan is Essenen eigenlijk geen term die zij voor zichzelf gebruikten. We hebben ook geen tekst van Josephus gevonden bij de Dode Zeerollen. Dus dan blijf ik voor mijn eigen onderzoek toch liever dichter bij hoe zij zichzelf zagen. Ze hebben andere namen die ze zelf geven. Of in ieder geval die we in teksten naar voren zien komen. Eentje is bijvoorbeeld Yagat, de gemeenschap zien we bijvoorbeeld. Van alles met Israël, het volk of soort van de geloofgemeenschap van Israël. Dat soort termen zien we heel vaak naar voren komen. Maar Essenen niet echt hierbij. Dus het nadenken over Essenen is heel erg interessant voor wie belangstelling heeft voor Flavius Josephus, zijn werk. De beeldvorming van het vroege Judea en de Joden in die tijd in het Grieks-Romeins taalgebied. Maar of het voor de Dodezee-rollen per se heel erg behulpzaam is, daar ben ik nog niet van overtuigd.
Dit was de eerste aflevering van een tweeluik over de Dodezee-rollen met Dr. Ayan Aksu van de Rijksuniversiteit Groningen. Er was nog meer te bespreken en dat hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Vergeet niet om even op volgen te klikken daar waar jij podcast luistert en dan verschijnen nieuwe afleveringen van Oudheid automatisch in je feed. En er komt nog heel veel meer aan. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.